de sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
Mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week doe ik dat met relatietherapeut en psycholoog-seksuoloog Phoenix de la Vosse. Goed dat je er weer bent, Phoenix.
Dankjewel.
Hoe je elkaar weer kan vinden na overspel, daar hebben we het deze week over. Heb jij een column over geschreven. En jij schrijft deze week over een casus van een vrouw die heeft gezoend met een andere man. Wat is er gebeurd?
Wat er is gebeurd is dat die vrouw in kwestie met een collega heeft gezoend tijdens een training. En ze heeft ook een nacht doorgebracht ergens en bij hem op de kamer geslapen. En ze zegt, we hebben geen seks gehad. Maar dat is wat ze zegt. Hè. De definitie van seks is elk gedrag, elke handeling die bedoeld is om seksueel opwindende gevoelens te ervaren. En de daarbij horende prettige lichamelijke sensaties. Dus dat is best wel breed, maar zij zegt, dat hebben we niet gehad. Maar na een maand had ze toch zoveel schuldgevoel, voelde zich toch heel erg naar onder. En toen heeft ze het aan een man verteld. En haar man die werd razend en die vuurde een spervuur aan vragen op haar af. Wilde allerlei details weten. En overigens helemaal niet slim, want als je al die details weet, dan krijg je ook een filmpje in je hoofd en het filmpje gaat niet meer weg. Maar dat heeft ze dus wel gedaan en alles wat ze antwoordde, geloofde hij niet.
Logisch misschien wel. Ik zou ook zeggen, als iemand zegt van ik heb alleen met iemand gezoend, maar we hebben wel samen op een kamer daarna geslapen, dan denk ik ook ja. Ja, dat is natuurlijk wel de kat op het spek binnen, toch?
Ja, het was heel lastig geloven dus voor deze man, voor daar al zijn vragen. En hij heeft toen ook besloten van, nou, we doen naar buiten toe alsof er niks aan de hand is. Maar dat is ook haar verhaal van, naar buiten toe doen we het niet, ik mag niks vertellen. Maar hij heeft wel mijn dekbed gepakt en mijn hoofdkussen en dat op de logeerkamer gelegd. En daar slaap ik nu al een half jaar. En we hebben ook een kinderwens, maar ja, daar durf ik nu niet meer over te beginnen. Dus wat moet ik nu doen? En ze komt alleen.
Daar gaan we het zo over hebben, wat ze nu dan moet doen. Maar even, wanneer is er eigenlijk iets overspel? Zoenen met een ander, is dat vreemd gaan?
Nou, het is wat je natuurlijk ook samen daar over afspreekt. Als je afspreekt, we zitten in een monogame relatie, dan heb je iets exclusiefs met elkaar. En de definitie van vreemd gaan of overspel is dat er een seksuele relatie ontstaat. Dus buiten de vaste partnerrelatie. Die exclusiviteit wordt dus geschonden. Dat is wat er.
En dat kan met zoenen dus ook al zo zijn. Of misschien zelfs nog met minder dan dat.
Ja, dat kan met zoenen al zo zijn. En ik kom regelmatig tegen dat mensen zeggen van, nou, er is seksueel niks gebeurd, maar die ander wordt zo in vertrouwen genomen. Die wordt als eerste gebeld. Die hoort als eerste waar je mee bezig bent en hoe je over de dingen denkt en hoe je over de dingen voelt. En wat er steeds gebeurt is dat bij overspel of vreemdgaan de ander als heel bedreigend wordt ervaren.
Ja. Vorige week hadden we het hier over het appen met een andere, de app-erre.
Ja.
Dat is daar natuurlijk dan in die zin ook een voorbeeld van, waarvan je kan zeggen dat is eigenlijk gewoon vreemd gaan dan als iemand dat zo ervaart.
Ja, want een app of voortdurend op je telefoon zitten in een chat kan ervaren worden als een derde die steeds inbreekt en met een piepje of een geluidje steeds de aandacht weet weg te trekken. Dus het is een bedreiging.
Maar hoe begint dat eigenlijk, overspel? Is daar een bepaald patroon in te zien?
Ja, zeker. Het begint eigenlijk met dat je het idee hebt van die ander die is zo leuk. En ik zou zo goed passen bij die persoon. Er is iets waardoor die persoon je opvalt of aantrekkelijk wordt. En heel vaak in combinatie met een gevoel van eenzaamheid. Ik voel me niet zo gezien in de relatie. Ik voel me niet zo gehoord in de relatie. Er is geen ruimte of onvoldoende ruimte voor mijn wensen en mijn behoeftes. En deze ander die heeft dat wel. En dan komt ook dat de partner, die wordt dan ook in die zin er tegen afgezet. En valt dan.
Er wordt dan vergeleken, zeg maar.
Vergeleken en die valt dan in het niet. En dan ontstaat er ook langzaamaan steeds meer van dat er aandacht wordt gegeven aan wat er allemaal niet klopt aan de partner.
Ja, je gaat dan in die zin dus,
wat is.
Ja, je gaat dus heel erg vergelijken. In mijn geval zou het dan zijn dat ik zeg, mijn vrouw is heel erg enthousiast en spontaan en dat heeft mijn vrouw niet meer. Valt je partner altijd negatief uit en de ander altijd heel positief.
Ja, daar begint het dan ook mee en dat neemt steeds grotere vormen aan. En natuurlijk met alles van wat je aandacht geeft, dat groeit. En als je dus aandacht geeft aan alles wat er minder is of teleurstellend is of niet meer is, dan wordt het ook heel groot.
Kom je ook in die neerwaartse spiraal over je eigen relatie.
Je gaat niet meer waarderen wat er allemaal wel is, want daar heb je dan ook geen oog meer voor. En dan is er heel vaak het leuke gesprek met de ander. Waarin je wel gehoord voelt, waarin je wel gezien wordt. Waarin ook vaak de goede vragen, dat hoor ik heel vaak. Daar werden de goede vragen gesteld. Daar werd goed gereageerd. En dan ontstaan er leuke, prettige contacten. En in die leuke en prettige contacten, die op dat moment zeggen vaak mensen, nou, die had nog helemaal niets om het lijf. Daarin worden niet alleen de goede vragen gesteld, maar daarin wordt dan ook verteld van mijn relatie of mijn huwelijk is niet zo leuk. En ik kom daarin tekort.
Ja, je gaat dus ook tegen die ander vertellen over de staat van je relatie.
Ja, precies. En wat er dan ook gebeurt is dat dit contact verzwegen wordt. Dus er ontstaat een muurtje tussen de partner en de persoon in kwestie die hiermee bezig is. Het wordt niet gedeeld thuis. En als eenmaal dat muurtje ontstaat, dan krijg je een soort van... er is een onderzoeker geweest die heeft het heel mooi uitgelegd van een wisseling van muren en ramen. Want die zegt van wat er normaal gesproken aan de hand is dat een koppel om zich heen een soort van muurtje heeft. Wij zijn een stel en om ons heen is een muurtje. En we hebben tussen ons ramen. En door die ramen praten we en door die ramen vertellen we aan elkaar. Dus tussen het stel zijn ramen en naar buiten toe hebben ze een muurtje. Maar dan heb je een wisseling. Dan komt er tussen het stel een muurtje en zijn ramen naar buiten. Dus naar buiten toe wordt verteld. En die muur tussen dat stel wordt steeds hoger. En dan, dan ontstaat het vaak het fysieke overspel.
In dit geval gaat het om een collega.
Ja.
Daar zou je kunnen zeggen, jij zegt dus eigenlijk ook, dit heeft zich al eerder opgebouwd waarschijnlijk dan dat moment. Ja. Dat het gewoon, want je hoort natuurlijk ook nog wel eens in een dronken bui, bij wijze van spreken, dat soort dingen gebeuren. Dan heb je die aanloop in
dan
die zin
die
natuurlijk niet. Maar dan is het meer te veel gedronken en waarschijnlijk die dag erna spijt ook.
Ja, precies.
En dit is een aanloop, zeg jij, iemand die zich niet gezien voelt.
Ja, en waarin je dus allebei als koppel moet denken van, hoe open zijn we naar elkaar? Wat kunnen we vertellen? En ik zeg dan altijd van, als er iets aan de hand is, vertel het ook. En denk niet van, maar dit is het moment niet. Mijn partner heeft het druk, of mijn partner is moe, of mijn partner is ziek. Nee, vertel het. Want anders trekt dat muurtje zich langzaamaan op tussen jou en je partner.
Ja, en als je er eenmaal aan begonnen bent, dan is dit wordt de drempel om het te vertellen natuurlijk ook steeds hoger.
Ja, en dat is altijd de vraag van degene die zich verraden voelt. Want overspel voelt als verraad. Wanneer begon het? En waarom heb je het toen niet verteld?
In deze casus wil zij graag weer dat het goed wordt. Hè? Ze moet al een half jaar, zeg jij, heeft hij gewoon haar bedspullen op de logeerkamer gelegd. Zo van, daar is jouw plek tegenwoordig.
Ja.
En zij wil dat het weer goed komt. Kan het überhaupt goed komen of blijft het eigenlijk altijd heel ingewikkeld?
Nee, het kan zeker weer goed komen. Zeker.
Helemaal? Weer zoals het was?
Ja, kijk, er is een kras. Het is nooit meer zoals het daarvoor was. Maar het kan wel degelijk herstellen. Het gaat er alleen om hoe herstel je het. En hoe pak je de draad weer op? Dat is essentieel. Want alleen zeggen, sorry, ik had het niet mogen doen, is niet genoeg.
Hoe zouden zij dit dan nu op moeten pakken?
Nou, wat er nodig is dat je beseft wat je als overspelige hebt gedaan. Dat je beide praat. Degene die zich verraden voelt, moet vertellen wat er gebeurd is in de emotie. Zonder nou in de minachting te schieten en in het afbranden van degene die het gedaan heeft.
Maar dat is het risico misschien wel, hè?
Ja, dat is dus niet. Want uiteindelijk zal je toch moeten loslaten. Je zal het samen moeten loslaten. En dit is natuurlijk het lastigste voor degene die zich verraden voelt. Hoe laat je dit los?
En die vindt dat als je dan zo gaat wegen ook oneerlijk van, hè? Ja, ik moet jou weer gaan vertrouwen terwijl jij de fout hebt gemaakt en ik heb nooit iets fout gedaan. Even heel gezegd, zo gezegd dan. Hè?
Precies. Dus je zal in de eerste fase zal je allebei moeten vertellen wat het heeft teweeggebracht. En daar echt allebei goed naar luisteren. En soms kunnen stellen dat prima samen. En soms lukt het niet goed samen. En dan denk ik van, zoek dan hulp. Zodat je zo rustig mogelijk in ieder geval, dit gesprek kan voeren. Want het gaat over emoties. En wat essentieel is dat er ook echt spijt is. Echt spijt. En dat is meer dan zeggen dat
het had niet moeten gebeuren.
Het had niet moeten gebeuren. Het spijt me. Ik zal het nooit meer doen. Het is echt dat degene die zich verraden voelt ook merkt, het gedrag is anders. Je gaat je anders gedragen. Er moet een huwelijk 2.0 of een relatie 2.0 starten met ander gedrag.
Hoe merk je dat trouwens?
Nou, dat heb je dus ook. Daar heb je ook de uitwisseling voor nodig. Wat heb je nodig om weer het vertrouwen te krijgen? Bijvoorbeeld meer tijd samen. Ik wil in je telefoon kunnen. Ik wil weten waar je naartoe gaat. Ik wil weten waar je bent. En dat kan een hele tijd duren. En zolang het nodig is, moet degene die het overspel heeft gepleegd dat ook
toelaten,
akkoord vinden, daarin helpen. Daarin, want het is soms ontzettend traumatisch. Dus dat besef moet er ook zijn. Het is niet zomaar even, ja, heb ik gedaan en ja. Het vertrouwen is geschonden, hè?
Ik snap het wel. Aan de andere kant denk ik ook, dan moet je dus gewoon je leven eventjes uit handen geven, om het zo te zeggen.
Ja,
van,
zolang het nodig is.
Dat is ook wel heftig.
Het is heftig, maar het blijkt ook uit onderzoek dat als je doet alsof er niks aan de hand is, allebei, dat het dan veel langer blijft rondzeuren en zweren onderhuids.
Okay.
Want een kleine trigger, dat kan een liedje zijn of een opmerking of een reclamezaal of een film, kan alweer het oude trauma triggeren. Waardoor degene die zich verraden voelt weer in die oude loop schiet. En dan is het zo nodig om dan te zeggen, ik heb er last van. En dat er dan geen reactie komt van, ja, nog steeds. We zijn al zoveel jaren verder. Houd het nou nooit op, want dat helpt niet.
Stel, je pakt het zo voortvarend aan als jij zegt. Hè? Je moet erover gaan praten. Eventueel met iemand, een derde als het niet lukt. Inderdaad, je moet ze, als degene die overspelig is geweest, zeggen van, oké, je mag mijn telefoon niet zien. Wat er ook maar nodig is, ik wil alles
doen.
Ik
zal vertellen waar ik ben. Ik zeg wanneer ik vertrek.
Je kan mijn telefoon volgen, zodat je ziet waar ik ben, bij wijze van spreken. Dat vind ik vrij extreem klinken. Heel controleerderig, zeg maar. Want het vertrouwen moet toch ook weer opbouwen.
Ja, maar als het traumatisch is voor de ander. Als er echt als zo schokkend is geweest, dan zal je toch naast je partner moeten staan om te zorgen dat je weer allebei op stevige grond komt te staan.
Maar op de duur moet dat wel weer afnemen, neem ik aan. Hè?
Dat is de bedoeling. Maar het gaat sneller als je dus je partner echt hierin tegemoet komt. En het niet afdoet als aanstellerij.
Hoe snel kan het dan opgelopen?
Dat is zo afhankelijk.
Het verschilt heel erg per persoon.
Ja. Het is ook heel afhankelijk van wat zie je, merk je aan echt spijt. Er is echt ander gedrag. Want als het zo in die opbouw zit, dan is er niet voor niets zijn er kieren gekomen. Dus je moet allebei wel werken om die kieren dicht te krijgen. Als bijvoorbeeld was van, je was er niet voor mij, of je luisterde niet naar mij. Oké, is er dan nu in de 2.0 versie wel ruimte om uit te wisselen, wederzijds? Om te luisteren, om leuke dingen te doen, om elkaar op te zoeken. Dus er moet wel ander gedrag te zien zijn. Want als er geen ander gedrag te zien is, dan blijven het doorgaans, en dat hoor ik dan terug, loze woorden. En voor loze woorden koop ik niks, krijg je dan.
In deze casus is het zo dat zij zegt van, ik wil nu wel werken aan een oplossing. Mm-hmm. Hij is vooral boos. Maar hoe lang mag hij boos zijn?
Nou ja, kijk, als het heel lang is, dan kan je daarin ook verharden. En dan kan het ook zijn, en dat is ook haar angst, van ga jij niet nu ook misschien vreemd als een soort van straf? Of hoe zit het met jouw seksuele behoeftes? Want we slapen al zo lang niet meer samen. Dus zij wordt er ook heel erg onzeker van. Dus
dat... En hij is een redelijke, als ik dat zo hoorde, dus redelijk lang boos in die fase.
Ja, hij is behoorlijk lang boos. Behoorlijk lang boos. En het kan natuurlijk ook zijn dat dus zijn raam naar buiten toe gaat. En hij zegt wel, we hebben het er niet over. Maar dat zou kunnen gebeuren dat hij daar wel met iemand over heeft. Die hem snapt en begrijpt. En hoe ernstig hij zich verraden moet voelen. En dus dat daar dus een nieuw zaadje, een verkeerd zaadje wordt geplant. Voor een luisterend oor bij een ander. Dus ik denk, hoe eerder je het samen oppakt, hoe eerder je begint te praten, hoe beter de prognose is. En überhaupt krachtige stellen pakken fricties snel op.
Maar dan moet je het wel allebei willen. Want, kijk, want hoe pak je het dan aan? Als een relatietherapeut. Als de een inderdaad zegt, ik wil gewoon graag een oplossing. En de ander, die wil dat in dit geval nu nog in ieder geval nog niet.
Ja.
Okay. Dan lijkt het een onoverbrugbare kloof.
Kan je erover hebben wat je nodig hebt om opnieuw weer in gesprek te komen? Wat heb je nodig om het vertrouwen weer te krijgen? En daar eerlijk over te zijn. En als dat dus iets is van, dan wil ik weten waar je bent. Of dan wil ik graag dat je van baan wisselt. Dat je partner niet per definitie zegt, nee, maar dat ga ik niet doen. Tuurlijk blijf ik wel werken waar ik... Want dat zal voelen als een dichte deur. Van, wil je er echt wel wat voor doen?
Ja, dus degene die overspel heeft gepleegd, die moet eigenlijk vooral volledige medewerking.
Volledig.
Ja.
En de ander moet ook open en eerlijk zijn wat er nodig is om het vertrouwen terug te krijgen. Je moet er wel allebei voor werken.
En als daar dan aan voldaan wordt, moet je ook constructief dan daarmee
ook,
aan de slag gaan.
Ook zelf aan de slag gaan van hoe kan ik dit loslaten? Want ik wil dit loslaten, want dit kost heel veel energie. Dit kost mezelf heel veel energie. Dit kost mijn partner heel veel energie. Dit kost de relatie heel veel energie. En dit is schadelijk. Als je dit soort dingen vasthoudt, is het ook schadelijk. Dus ja, je moet opnieuw gaan bouwen van hoe gaan we het weer fijn hebben samen. Het vertrouwen is toch de basis van dit alles. En het door kunnen en het kunnen vergeven is hierin wel heel essentieel.
Nou zei je aan het begin dat hij eigenlijk alles wilde weten.
Ja.
En dat dat niet de bedoeling is. Terwijl je gaat natuurlijk ook goed praten, hè, over de aanloop. Ja. Van waar is het misgegaan? Waar zijn we elkaar verloren?
Ja.
Hoe heb je die collega leren kennen?
Ja.
Maar waar moet je dan wel over praten en waar moet je dan niet over praten?
Bijvoorbeeld van wat zocht je dan?
Daar moet je wel over praten.
Ja, wat miste je dan? Ja. Wat heb je dan nodig? Want dan kan bijvoorbeeld naar voren komen. Ik voelde me niet gezien. Of ik wist niet wanneer ik je kon treffen om met je te praten. Of het was niet meer zo gezellig. En ik wist niet hoe ik dat anders kreeg. Dan krijg je meer dat. En het belangrijke om dan niet in de verwijten te schieten van het is je eigen schuld. Hè? Want dat is het dus niet. Want je hebt altijd natuurlijk een keuze. Ook al is het niet meer zo gezellig met je partner. Het is een keuze of je vreemd gaat of niet. Het is niet iets waar je zomaar vanzelf heen drijft.
Nee, dus
een keuze.
Ja, precies.
Dus
ja.
Je moet daar ook je verantwoordelijkheid in nemen.
En je moet dan de ander dat ook niet altijd verwijten van omdat jij me weinig aandacht gaf, heb ik
precies,
dat gedaan.
Ja, of zelfs van omdat jij zo weinig seks met me wilde, ging ik het ergens anders zoeken. Dus dat is natuurlijk, dat vind ik onzin.
Maar je moet dus niet de details bespreken van het overspel.
Nee, want omdat je dan een filmpje in je hoofd krijgt. Van wat deed je met haar of wat deed je met hem? Welke positie namen jullie in? Waar was je? Welk hotel? Welke tafeltje heb je gezeten? Wat heb je daar gegeten? Al dit. Omdat dat filmpjes worden in het hoofd. En die krijg je er niet meer zo makkelijk uit.
Terwijl het ergens logisch is dat je het wel helemaal wil weten. Dat je denkt, als ik alles weet, dat ik het dan rust vind.
Ja,
want dan heb ik...
maar dat is een drogreden. Dat is
okay.
Niet zo. Het wordt alleen maar erger. Want je kan niet meer neutraal naar die plaats toe. Je kan niet meer neutraal naar een hotel bijvoorbeeld zelfs.
Want dan denk je altijd, een hotel.
Je bent naar een hotel geweest, ja.
Ja, oké. Okay. Genoteerd. Dan nog eventjes, klinkt allemaal mooi natuurlijk, de theorie om weer te herstellen. Hoe vaak lukt dat nou eigenlijk? Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon inderdaad toch ook regelmatig jij meemaakt dan dat het niet meer goed komt.
Het is zo afhankelijk van welke moeite ze allebei erin stoppen en hoe eerlijk er gepraat wordt. Want wat erg schadelijk is als er achteraf nog meer komt. Als er wordt gevraagd, was dit de enige keer? Ja, het was de enige keer. En achteraf blijkt, het was niet de enige keer. Nee, er is nog een keer geweest. En nog een keer. Omdat dan gedacht werd van vertel
hoe vaak
me al,
nog meer. Ja,
wat is je woord dan waard? Dus wees echt eerlijk. Wees echt eerlijk.
Maar en het lastige, jij zegt van het heeft alles te maken met hoe goed je kan praten. En hoe graag
praten,
je het wil oplossen.
Luisteren, ander gedrag, wederzijds, elkaar opzoeken.
Maar het probleem is natuurlijk
alert zijn voor de muurtjes.
Maar het probleem is natuurlijk vaak, en daarom komt het misschien ook soms niet goed. Dat je al blijkbaar al een hele tijd niet goed gepraat hebt. En dat je al een hele tijd niet bereid bent geweest om te investeren in je relatie.
Ja.
En omdat je op dat moment wordt ineens van je gevraagd, je moet nu gaan investeren en je moet nu inderdaad gaan praten, terwijl dat al heel lang niet is gebeurd, want anders dan waren die kieren niet gekomen.
Ja. Dus het komt erop aan dat je kiest. Je kiest opnieuw voor elkaar. Daarom noem ik het ook 2.0. Je kiest opnieuw om in die monogame relatie te komen met je partner.
Is het dan ook alles of niks? Het is 2.0 of stoppen?
Ja. Ja, want half, dan blijft het sudderen. Dan is er geen vertrouwen. Dan is het meer van, we blijven bij elkaar vanwege de hypotheek of zo.
Vanwege de kinderen hoor je natuurlijk ook nog wat.
Ja, de kinderen. Of ja, wat, hoe dan? Dan weten we het niet. Dan blijven we bij elkaar. Maar het vertrouwen is weg. En er is een muur. En er zijn ramen naar buiten. En dan kan je wachten dat het zich herhaalt.
Maar als je bereid bent er samen aan te werken en allebei, dan is er een grote kans dat het weer goed gaat.
Ja, zeker.
Is overspel eigenlijk van alle tijden of gebeurt het nu meer dan vroeger?
Ik denk dat het van alle tijden is. Het is wel, denk ik, nu wat makkelijker, omdat je zo snel iemand kan vinden. En dat is anders.
Ja, vroeger was het, ik heb er wel eens gehoord volgens mij dat iemand zei, vroeger was het zo dat als je iemand in de kroeg tegenkwam, je dacht dat is een leuk iemand, en je ging naar huis en je hebt er niks mee gedaan, dan kwam je die nooit meer tegen. Ja. En nu kan je dan inderdaad op sociale media iemand gaan zoeken en dan een berichtje sturen, et cetera. Dus dat blijft langer in de lucht hangen.
Ja.
En dat maakt het dus in die zin ook moeilijker voor ons om... En daar moet je vooral dus ook niet aan beginnen, lijkt mij dan.
Nee, pas er echt voor op, ja.
Ik wil nog één theorie die je wel eens hoort. Hè? In mijn studententijd ging dat wel eens rond. Iemand die dan vreemd ging, zeg maar. Dan zeiden ze, dat was in zijn vorige relatie ook al. En dan zeiden ze, eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger.
Dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, ik spreek regelmatig mensen die als stel bij me komen. En ze zijn vreemd gegaan voor de eerste keer. En hebben dat nooit eerder gedaan. Zijn ook heel erg geschokt dat ze het hebben gedaan. En zoals ik ze dan zie en ook laat gaan, heb ik het idee, nou, hier zijn ze zo van geschrokken samen, dat ze er echt wel alles voor willen doen om het niet nog een keer te laten gebeuren.
Dankjewel, Phoenix, voor deze week.
Okay.
En de column van Phoenix die zet ik in de beschrijving van deze podcastaflevering. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag dan naar podcast@nd.nl. Of als je wil dat alleen Phoenix de vraag leest, stuur het dan naar phoenix@nd.nl. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!